Dit jaar bestaat de Sint-Jansbasiliek 100 jaar. En dat was aanleiding voor een boek over dit icoon van Laren. Afgelopen donderdag was de officiële presentatie. En een van de auteurs is Karel Loef. En hij is hier. Karel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Een basiliek in een relatief kleine gemeente als Laren. Hoe bijzonder is dat?
Dat is heel bijzonder. Er zijn niet heel veel basilieken in Nederland. En dit is een basiliek die in 1937 is verheven. Ook mede dankzij de Sint-Jans-processie, die natuurlijk een jaarlijks terugkerend evenement is.
Gaan we het zo over hebben? Want je zei, er zijn er niet zoveel. Ik geloof iets van
17, zeg ik uit mijn hoofd. Maar
oh, ja, ja, er kan, is er kan vorig jaar nog geen bijgekomen in Amsterdam.
Ja, klopt. Ja.
Ja. Maar je kan een basiliek, dat zei je al, die wordt, je wordt basiliek doordat de paus vindt dat een kerk een basiliek mag worden.
Klopt.
Hè, zo ongeveer. Hè?
Ja, ja, in het archief van de parochie wat we onderzocht hebben, zat een telexbericht. Zo ging dat in die tijd, waarbij die officiële goedkeuring is verzonden naar Laren.
Ja, ja, het is niet zo dat je, stel je bent heel rijk en je woont ergens op de wereld en ik ga een basiliek bouwen. Dat kan,
nee, je kan een kerk bouwen en dan hoop je dat het een basiliek wordt.
In de hoop dat het ooit misschien een basiliek wordt. Zeker. Als de paus goed gestemd is.
Ja. Ja. Moet je daar wat voor doen als kerk om de paus zo ver te krijgen?
Nou, dat denk ik wel. Je moet inderdaad zorgen dat je veel gelovigen trekt en dat er ook iets bijzonders is. En dat hebben de meeste basilieken natuurlijk. Die hebben het is een eretitel. En die eretitel krijg je niet zomaar. Dat is natuurlijk ook een kwestie van lobbyen richting Vaticaan. Want het Vaticaan kent denk ik niet alle, zal alle kerken vast in beeld hebben. Maar niet waarom de ene wel en de ander niet. Dus daar gaat natuurlijk wel wat werk aan vooraf.
Ja. Ja. Nou, laten we eens zo'n ruime 100 jaar teruggaan in de geschiedenis. Hoe is die kerk eruit gekomen? Heeft iemand een initiatief genomen? Wat was de aanleiding?
Nou ja, de aanleiding was eigenlijk dat Laren rond begin van deze vorige eeuw, rond 1900, enorm groeide. Ook qua welvaart. Er waren veel tapijtfabrieken. Er werd veel verdiend. En die Sint-Jans-processie, die dus van een soort bedevaartstocht uitgroeide tot echt een heel belangrijk jaarlijks evenement.
Ja, want die was er toen al.
Ja, ja, die was er toen al. En dat werd ook heel erg uitvergroot. Dat was een van de redenen dat die kerk eigenlijk te klein werd voor het aantal gelovigen. En je zag tegelijkertijd ook dat er heel veel...
Zegt net, als ik even mag interromperen, ja. De kerk was te klein. Er stond
de waterstaat. Kerk. Ja, er stond een kerk. Die was rond 1850 gebouwd. En deze kerk die had eigenlijk aanvankelijk voldoende zitplaatsen. De katholieken mochten weer publiekelijk naar de kerk gaan. Hè, nadat ze een hele tijd in schuilkerken bij elkaar kwamen. Maar op een gegeven moment werd die kerk gewoon te klein. Je zag ook dat Laren zich heel erg manifesteerde als een katholiek dorp. Omdat er allerlei katholieke instellingen kwamen. Schoolgebouwen. Een ziekenhuis werd neergezet. Er was een werkliedenvereniging voor de katholieke arbeiders. Een bibliotheek werd er neergezet. Ja, en dat maakte eigenlijk dat die kerk op een gegeven moment te klein werd. En de pastoor wilde iets groters. En dat werd iets enorms.
Ja, want dat katholicisme in Laren, dat wijkt ook echt af van de andere gemeentes hier in de regio. Hè? Ik vind dat wel fascinerend. Dat bijvoorbeeld Huizen is altijd streng calvinistisch. Nou, Blaricum meer agrarisch. En Laren heel rooms eigenlijk. Hè?
Ja, Laren heel rooms. Nou, Hilversum ook rooms hoor. Als je kijkt naar de Vituskerk en nog een aantal andere katholieke kerken. Ja. Dus het was niet zo dat Laren daarin uitblonk. Er was natuurlijk wel een verschil tussen Huizen als protestant dorp en Laren als katholiek dorp. Over de berg was het echt anders, om het zo maar te zeggen.
Maar goed, dan is een constatering. Deze kerk is te klein. Wat dan?
Nou, dan wordt er geld ingezameld voor een hele grote kerk. Er wordt opdracht gegeven aan een architect, Wolter te Riele, die in het bisdom Utrecht, want daar viel deze parochie onder in die tijd, die krijgt de opdracht om die kerk te bouwen. Te ontwerpen. En dat leidt eigenlijk tot een gigantisch gebouw. En heel uitzonderlijk met twee enorme torens. Dus dat was ook een beetje om te laten zien van kijk, we zijn een heel grote gemeenschap. En die kerk moest van binnen ook heel ruim zijn om alle gelovigen te kunnen huisvesten. En dat zie je ook terug in de architectuur. Alleen het moest wel voor het budget wat er was. Je ziet ook in de archieven dan kan het nog 100.000 gulden goedkoper. En uiteindelijk staat er dus een heel groot bakstenen gebouw zonder interieur. Het is eigenlijk een leeg gebouw. Je ziet op een prachtige foto in het boek zie je de architect en de bouwpastoor samen staan in een lege kerk. En het is eigenlijk de decennia daarna, dat die kerk wordt verrijkt met glas- en loodramen, met schilderingen, de fresco's, met beelden die nog specifiek in opdracht worden gegeven. Dan pas komt die kerk eigenlijk tot volle bloei.
Ja. Wat voor rol heeft de kerk gespeeld in de gemeenschap van Laren?
Nou ja, gespeeld en nog steeds, denk ik. De kerk heeft natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld überhaupt in de Nederlandse maatschappij tot de ontzuiling en de jaren 50, 60, 70. Hè. Daarna, ja, vanaf de jaren 70 zie je natuurlijk een verandering als mensen minder naar de kerk gaan. Maar het was heel belangrijk voor het maatschappelijk leven. Ik zei al, bibliotheken werden gesticht, ziekenhuizen kwamen vanuit de zorg op. En ja, in het maatschappelijk leven speelde de kerk eigenlijk een heel belangrijke rol.
Ja. Het is een enorm gebouw ten opzichte van de omvang van het dorp. Had die grootte ook ermee te maken dat de bedoeling was om, laten we zeggen, respect af te dwingen? Of misschien zelfs onderdanigheid te accentueren?
Nou, ik zeg meer trots. Kijk, de katholieken mochten natuurlijk heel lang niet kerken bouwen. En dat verandert midden 19e eeuw. En dan mogen ze zich manifesteren. Dat zie je ook bij de kerken van architect Kuipers. Dat was natuurlijk een hele grootse kerkbouwers. Je ziet het ook, nou, je had het net over de basiliek tegenover het Centraal Station. Een hele prominente plek. En daar moest een gebouw komen met twee torens om te laten zien dat de katholieken er weer waren. Nou, dit zit net over de eeuwwisseling heen. 1925 werd deze kerk geopend. En het was echt om te laten zien van ja, hier staat een kerk van die katholieke gemeenschap. Dus ja, ik noem het echt trots. En die trots werd door de katholieken gezien als iets heel moois. Maar bijvoorbeeld iemand als Henri Polak, waar we ook in het boek aandacht aan besteden, was een voorvechter voor de schoonheid van dat mooie dorp Laren. Die vond het een monsterlijk groot gebouw. En de schoonheidscommissie die we hadden, die zei ook van nou, er komt een koepel op, maar kan die koepel niet een tandje minder? En uiteindelijk is er het uiteindelijke ontwerp, dat laten we ook in het boek zien, die koepel dus wat gedrukter ontworpen om hem toch net iets kleiner te maken.
Ja, nou hebben jullie een aantal maanden of weken in ieder geval research gedaan. Wat voor bronnen hadden jullie? Was dat alleen wat er nog in de parochie of bij de kerk hoorde? Of hadden jullie nog andere bronnen kunnen aanboren? En zijn er nog verrassende dingen boven tafel gekomen?
Ja, we zijn eigenlijk met een keur van auteurs aan de slag gegaan. En dat zijn ook echt specialisten. Herman Wesseling, die weet alles van de architectuur van kerkbouw uit die periode. Bernadette van Hellenberg-Hubar weet alles van schilderingen uit die tijd in religieuze gebouwen. Tim Graas is een auteur die alles weet van alle roerende voorwerpen. Die heeft heel veel onderzoek gedaan naar alle vaatwerken en andere zaken. En het parochiearchief is een heel rijk archief. Er is gelukkig heel veel bewaard gebleven. Dat was wel zoeken, want het was niet super geordend. Maar daar zaten bijvoorbeeld heel bijzondere ontwerptekeningen in. En de eerste ontwerptekening die we vonden, die dateert waarschijnlijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, als het idee komt om een grotere kerk neer te zetten. Maar er zit bijvoorbeeld maar één toren op. En vervolgens een aantal gekke spitstorentjes richting het koor. Dat zijn enkele van die vondsten die we hebben gedaan, waarvan we niet wisten dat die geschiedenis dus zo rijk en bijzonder was.
Zijn er nog hoogtepunten te benoemen in de geschiedenis van?
Zeker. Nou ja, we hadden het net over de basilica-verheffing, de verheffing tot basiliek. Maar je ziet eigenlijk dat steeds bij elk priesterfeest de pastoor geld gaat inzamelen. Dus er zitten prachtige glas- en loodramen in van Han Bijvoet, een belangrijke glazenier. Die worden op een bepaald moment daar geplaatst. We hebben hele leuke misericordia. Dat zijn eigenlijk een soort figuurtjes onder de zetels van de koorbanken gevonden. En die zijn in de jaren 40 ontworpen door een Larens architect Smit. En dan zie je een boertje, een boerinnetje en een boerderijtje. Nou, in middeleeuwse kerken zie je soms een duiveltje of een nar. En hier hebben ze dus de Larense variant bedacht. Dus ja, er zijn heel veel leuke dingen naar voren gekomen. En als je die kerk binnenkomt, dan lijkt hij heel groot door dat baksteen en heel erg leeg. Maar hij was ooit bedacht om ook versierd te worden. Dus in het boek staan ook ontwerpen voor schilderingen die nooit zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Je zei net ook al, er is een enorme ontzuiling, zeker in de traditionele kerken. Hoe zie je de toekomst van de Sint-Jan?
In het boek besteden we daar aandacht aan. Ja. En er is een interview door Stijn Fens, die bij de KRO ook altijd kerst en Pasen verslaat, zeg maar, met de paus. En we hebben ook interviews met een aantal gelovigen. En zij zien toch de kerk ook echt als iets wat van de gemeenschap is. Die is weliswaar kleiner geworden, maar je ziet de laatste tijd ook wel weer een kleine groei optreden. Dus de gelovigen, de parochianen, die zien het toch wel als hoopvol dat er een nieuwe groep mensen is die ook de traditie zal voortzetten en het kerkgebouw ook in ere zal houden.
Ja, nou, jullie hebben in ieder geval een prachtig boek gemaakt. Ik zeg nog even, het boek heeft 224 pagina's. En Karel Loef, een van de auteurs van het boek Sint-Jan van Laren, van bouw tot basiliek. En het ligt bij de lokale boekhandels. Dankjewel.
Zeker.
Voor je komst.
Graag gedaan.